From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen.
This broadcast is furnished.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Thomas S. Monson, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, wij heten u nu welkom in deze eerste bijeenkomst van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. En wij heten vooral de leden en vrienden van de kerk welkom die hier in het conferentiecentrum en elders in de wereld deelnemen. Wij heten de algemene autoriteiten en algemene presidiums van de hulporganisaties welkom die deze conferentie bijwonen. Wij danken de vele televisie- en radioomroepen, satelliet- en kabelmaatschappijen die belangeloze medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden in de wereld door een groot publiek kan worden ontvangen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, gedirigeerd door Edgar Thompson en Mac Wilberg, met Clay Christiansen en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met The Morning Breaks en brengt nu Press Forward Saints. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Charles Didier van de 70.
Our beloved Heavenly Father,
onze geliefde Hemelse Vader,
Wij danken u voor deze prachtige muzikale introductie voor de conferentie door het tabernakel. Ons uitnodigend om tot Christus te komen. Uw Zoon, onze Heiland en Verlosser. Als leden van uw kerk zijn wij verzameld vanuit de vier hoeken der aarde door uw gebod. Verlicht door moderne technologie om te luisteren naar de stemmen van de profeten en openbaarders. We danken u voor levende profeten, in het bijzonder Thomas S. Monson, om ons te leiden in deze moeilijke dagen. Op morele, tijdelijke en geestelijke stormen des levens. Help ons nu, Vader, om onze harten te openen, onze geesten te openen, voor de aanwijzingen van de geest en en verlicht te worden en te handelen in heiligheid voor u, is ons gebed in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Ik vind het een genoegen om nu tot u te spreken. Na mijn toespraak zingt het koor Israel, God is calling. Na de koorzang spreekt ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons, gevolgd door zuster Margaret S. Lifferth, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Na haar toespraak spreekt broeder Michael A. Nider, tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannenpresidium, tot ons.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, aan het begin van deze 179e algemene conferentie vermelden wij bedroefd dat ouderling Joseph B. Worthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen niet langer onder ons is. Wij betreuren zijn overlijden. Wij missen hem. Wij spreken onze liefde voor zijn familie uit. We zijn er zeker van dat hij zijn werk aan de andere kant van de sluier voortzet. Vanwege het heengaan van ouderling Worthlin is er een open plaats in het Quorum der Twaalf Apostelen. Na veel bidden en vasten hebben wij ouderling Neil Lyndon Anderson gevraagd om die plaats in te nemen. Wij leggen nu vanmorgen zijn naam ter steunverlening voor. Allen die menen hem in deze heilige roeping te kunnen steunen, gelieve dit kenbaar te maken met een opgestoken hand. Allen die er tegen zijn met hetzelfde teken. Allen die voor zijn. Dank u wel. En tegen. Wij danken u voor de steunverlening. De naam van ouderling Anderson wordt opgenomen in de lijst met steunverleningsvoorstellen die vanmiddag wordt voorgelezen. Ouderling Anderson, wij nodigen u uit om uw plaats op het podium tussen de leden van de 12 in te nemen. We zien er naar uit om tijdens de zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie van u te horen. Het langste stuk wat u ooit moet lopen, dat weet ik uit ervaring. Sinds we een half jaar geleden bijeen waren, broeders en zusters, ben ik naar Mexico stad in Mexico gereisd met president Henry B. Eyring en zijn vrouw om daar de tempel opnieuw in te wijden. De tempel was maandenlang uitgebreid gerenoveerd. De avond voorafgaand aan de herinwijding werd er een fantastisch cultureel evenement gehouden in het Azteekstadion. Ongeveer 87.000 toeschouwers persten zich in het openluchtstadion, waar meer dan 8.000 jonge mensen deelnamen aan een 80 minuten durend programma vol muziek, dans en Mexicaanse geschiedenis. President Eyring en ik kregen allebei een serape en een sombrero aangeboden. Gehuld in deze volksdracht kon ik de verleiding niet weerstaan om de groep een geïmproviseerde serenade te brengen. Ik zong onvoorbereid El Rancho Grande, wat ik ooit in de derde klas in de Spaanse les had geleerd. Dat zal ik vandaag niet doen. Beide inwijdingsdiensten de volgende dag waren vol van de geest van de Heer. En nog maar 2 weken geleden hebben we in 12 diensten de Draper Temple hier in Utah ingewijd. Het is een indrukwekkend gebouw in de heuvels aan de voet van het gebergte in het zuidelijk deel van de Salt Lake Valley. De open dagen werden door ongeveer 685.000 mensen, zowel leden als niet-leden, bijgewoond. Meer dan 365.000 leden namen deel aan de inwijdingsdiensten. Onder meer in verschillende ringcentra, waarnaar de diensten per satelliet werden uitgezonden. De geest van de Heer was overvloedig aanwezig bij de inwijding van de tempel. In de nabije toekomst wijden we de Ochre Mountain Tempel in. En in de komende maanden en jaren volgen er nog veel meer inwijdingen. We zien altijd naar die gelegenheden uit. Op de een of andere manier zet een tempelinwijding je ertoe aan om nog eens te evalueren hoe goed je doet in het leven. En krijg je een verlangen om het nog beter te doen. En nu, broeders en zusters, doet het mij genoegen om u mee te delen dat de kerk in erg goede staat verkeert. Het werk van de Heer gaat ongehinderd voort. We hebben nu ongeveer 53.000 zendelingen in 348 zendingsgebieden over de hele wereld. We nemen deze opdracht van de Heiland uiterst serieus. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. We zijn erg dankbaar voor de inzet van de zendelingen en voor de opofferingen die zij en hun familie zich getroosten voor hun zending. We hebben ook talloze vrijwilligers en zendelingen actief op andere terreinen. De meesten van hen zijn oudere leden die hun tijd en talenten bijdragen aan de bevordering van het werk van de Heer, tot zegen van de kinderen van onze hemelse Vader. We zijn erg dankbaar voor de waardevolle diensten die deze mensen verlenen. Het Permanent Studiefonds, opgericht in 2001, blijft zich verder uitbreiden. Sinds de oprichting zijn er zo'n 35.600 jonge mannen en vrouwen ingeschreven om een opleiding te volgen, ten einde hun vaardigheden uit te breiden en hun kans op werk te vergroten. Tot nu toe hebben 18.900 van hen de opleiding afgemaakt. Gemiddeld krijgen ze 2,7 jaar lang onderricht en vermenigvuldigen ze hun inkomen met een factor 3 tot 4. Wat is dat een zegen voor hen? Dit is beslist een geïnspireerd programma. Mijn geliefde broeders en zusters, ik wil u danken voor uw geloof en toewijding aan het evangelie. Ik wil u danken voor de liefde en zorg die u elkaar betoont. Ik dank u voor het werk dat u doet in uw wijk of gemeente en in uw ring of district. Het is dat werk dat de Heer in staat stelt om zijn doeleinden hier op aarde te verwezenlijken. Ik spreek mijn dank aan u uit omdat u zo aardig voor me bent. Waar u ook komt, waar ik ook kom. Ik dank u dat u voor mij bidt. Ik heb die gebeden gevoeld en ben er uiterst dankbaar voor. Nu, broeders en zusters, willen we heel graag luisteren naar de boodschappen die we de komende 2 dagen te horen krijgen. Om ons te onderrichten en te inspireren. En met hernieuwde vastberadenheid het evangelie na te leven en de Heer te dienen. De sprekers hebben bij het opstellen van hun boodschap om hemelse hulp en leiding gevraagd. Ze hebben ingevingen gekregen omtrent hun boodschap aan ons. We heten alle welkom die nieuw in de kerk zijn. Tot diegenen onder u die worstelen met problemen, teleurstellingen of verliezen, wij bidden voor u. Onze hemelse Vader denkt aan ieder van ons en aan onze behoeften. Mogen wij vervuld zijn met zijn geest, terwijl wij luisteren naar de toespraken. Dat is mijn gebed vanmorgen aan het begin van deze grote conferentie. En ik voeg daar nog aan toe en denk met plezier terug aan president Gordon B. Hinckley, die mij vooraf ging als president van de kerk. Hij doet ongetwijfeld goed werk aan de andere kant. En ik zeg dat in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Come to Zion.
Kom tot Zion.
How blessed we are.
Wat zijn we gezegend dat we door een levende profeet worden geleid. Toen president Thomas S. Monson tijdens de Grote Depressie opgroeide, leerde hij hoe hij anderen moest dienen. Zijn moeder vroeg hem vaak om voedsel bij behoeftige buren af te geven en hij en ze liet dakloze mannen klusjes doen voor een warme maaltijd. Als jonge bisschop werd hij later door president J. Reuben Clark onderwezen. Wees goed voor de weduwe en zorg voor de armen. In de loop der jaren is hij aan de anderen over de hele wereld het kenmerk van zijn bediening geworden. Net zoals wij zijn dankbaar voor uw dienst en voor de dienst die president Monson heeft laten zien over de hele wereld. Dank u, president Monson. Broeders en zusters, net zoals president Monson groeien onze kinderen op in een periode van economische onzekerheid. Net als onze grootouders en overgrootouders door de economische tegenspoed belangrijke lessen leerden, kan wat wij in de huidige omstandigheden leren, ons en onze nakomelingen tot zegen zijn. Vandaag spreek ik tot iedereen van wie keuzevrijheid wordt beperkt door de gevolgen van slechte keuzen uit het verleden. Ik spreek specifiek over keuzen die hebben geleid tot grote schulden en verslaving aan voedsel, drugs en pornografie en andere gedachten en gedragspatronen waardoor hun gevoel van eigenwaarde afneemt. Al die buitensporigheden beïnvloeden onszelf en verzwakken onze familierelaties. Uiteraard kunnen sommige schulden, zoals voor een opleiding, een bescheiden woning of een eenvoudige auto, noodzakelijk zijn om voor een gezin te zorgen. Maar helaas krijgen we meer schulden als we onze wensen en verslavende impulsen niet kunnen beheersen. En voor zowel schulden als verslaving is de veelbelovende oplossing hetzelfde. We moeten ons tot de Heer wenden en zijn geboden onderhouden. Maar we moeten vooral ons leven willen veranderen, zodat we de cyclus van schulden en andere onbeheerste wensen kunnen doorbreken. Ik bid dat u in de komende minuten en gedurende de hele conferentie vervuld zult worden met de hoop in onze heiland Jezus Christus en de oplossingen en hoop in de leerstellingen van zijn herstelde evangelie zult vinden. Onze moeilijkheden, inclusief de problemen die uit onze eigen beslissingen voortkomen, maken deel uit van onze proeftijd. Ik wil u ervan verzekeren dat uw situatie niet buiten het bereik van onze heiland valt. Door hem kan iedere moeilijkheid voor uw ondervinding en uw bestwil zijn. Iedere verleiding die we overwinnen zal ons versterken, niet vernietigen. De Heer zal ons nooit meer laten lijden dan wij kunnen doorstaan. We mogen niet vergeten dat de tegenstander ons heel goed kent. Hij weet waar, wanneer en hoe hij ons moet verleiden. Als we gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest, kunnen we de verleidingen van de tegenstander herkennen. Voordat we aan de verleidingen toegeven, moeten we met onverschrokken vastberadenheid leren zeggen: ga weg, achter mij, Satan. Ons succes wordt nooit bepaald door de mate waarin we verleid worden, maar door de manier waarop we erop reageren. We moeten onze hemelse Vader om hulp vragen en kracht halen uit de verzoening van zijn Zoon Jezus Christus. In zowel stoffelijke als geestelijke zaken worden we door deze goddelijke hulp in staat gesteld om voor onszelf en voor anderen spaarzame kostwinners te worden. Wat is een spaarzame kostwinner? Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het onderhoud van onszelf en ons gezin op stoffelijke en geestelijk gebied. Om een spaarzame kostwinner te zijn, moeten we de beginselen van een spaarzame leefstijl toepassen. vreugdevol minder uitgeven dan ons inkomen, tevreden zijn met wat we hebben, overmatige schulden vermijden, ijverig sparen en een appeltje voor de dorst bewaren, voor onze onvoorziene omstandigheden. Als we spaarzaam leven, kunnen we in het onderhoud van onszelf en ons gezin voorzien, en ook het voorbeeld van de Heiland volgen om anderen te helpen en tot zegen te zijn. Als spaarzame kostwinder onderhouden we het fundamentele gebod: gij zult niet begeren. In onze wereld vinden veel mensen dat ze bepaalde rechten hebben. Sommigen van ons voelen ons beschaamd en minder nuttig als ons gezin niet alles heeft wat de buren hebben. Daardoor gaan we schulden aan om spullen te kopen die ons niet kunnen veroorloven, en spullen die we niet echt nodig hebben. Als we dat doen, worden we stoffelijk en geestelijk armer. We geven een deel van onze waardevolle keuzevrijheid op en komen door onze eigen schuld in slavernij terecht. Geld dat we voor het onderhoud van onszelf en ons gezin hadden kunnen gebruiken, is nu nodig om onze schulden af te betalen. Wat overblijft is meestal nauwelijks voldoende om in onze basisbehoeften te voorzien. Leven van het bestaansminimum maakt ons depressief, tast onze eigen waarde aan en verzwakt onze relatie met familieleden, vrienden, buren en de Heer. Dan hebben we geen tijd, energie of interesse in geestelijke zaken. Hoe kunnen we de schulden en de verslaving aan wereldse zaken vermijden en overwinnen? Ik wil graag twee nuttige lessen op het gebied van spaarzame leefstijl bespreken. Deze lessen, samen met vele andere belangrijke levenslessen, heb ik van mijn vrouw en eeuwige metgezel geleerd. Deze lessen heb ik op verschillende momenten in ons huwelijk geleerd. In beide gevallen wilde ik een bijzonder cadeau voor haar kopen. De eerste les leerde ik toen we pas getrouwd waren en heel weinig geld hadden. Ik zat bij de luchtmacht en we hadden samen geen kerstmis kunnen vieren. Toen ik thuis kwam, zag ik een prachtige jurk in een etalage hangen. Ik zei tegen mijn vrouw dat als ze de japon mooi vond, ik die voor haar zou kopen. Mary ging de kleedkamer in. Even later kwam de verkoopster naar buiten, liep voorbij mij en hing de jurk terug in de etalage. Wat is er gebeurd? Vroeg ik later aan Mary, terwijl we de winkel verlieten. Ze antwoordde: het is een prachtige jurk, maar we kunnen het ons niet veroorloven. Die woorden drongen diep tot me door. Ik heb geleerd dat de vier liefdevolste woorden voor hen die we lief hebben zijn: ik hou van jou. En de zes zorgzaamste woorden: we kunnen het ons niet veroorloven. De tweede les leerde ik verscheidene jaren later, toen we ons financieel wat beter ging. We vierden onze trouwdag en ik wilde voor Mary een dure jas kopen om mijn liefde en waardering kenbaar te maken voor de vele gelukkige jaren samen. Toen ik haar vroeg wat ze van die jas vond, antwoordde ze opnieuw met de woorden die diep tot mij doordrongen. Waar zou ik die jas heen dragen? Vroeg ze. Ze was toen ZTV-president van onze wijk en hielp veel behoeftige gezinnen. Toen leerde ze me een onvergetelijke les. Ze keek me aan en vroeg vriendelijk: wil je die jas voor mij kopen of voor jou? Met andere woorden vroeg ze: is het doel van dit cadeau om jouw liefde voor me te tonen, of om te laten zien dat je een goede kostwinner bent? Ik dacht erover na en besefte dat ik minder aan haar en ons gezin dacht en meer aan mezelf. Daarna hadden we een ernstig en ingrijpend gesprek over een spaarzame leefstijl en waren we het erover eens dat we ons geld beter konden gebruiken om extra op onze hypotheek af te lossen en wat op de studierekening van onze kinderen te storten. Deze twee lessen zijn de essentie van een spaarzame leefstijl. Als we op het punt staan om wereldse goederen en activiteiten te kopen, moeten we allemaal leren zeggen: We kunnen het ons niet veroorloven, hoewel we het graag willen. Of, we kunnen het ons veroorloven, maar we hebben het niet nodig. En eigenlijk willen we het niet. Achter deze lessen schuilt een even belangrijk beginsel. We kunnen veel van onze huwelijkspartner leren. Als we in de gezinsraad overleggen en samenwerken, kunnen we elkaar leren om betere spaarzame kostwinners te worden en onze kinderen een spaarzame leefstijl bij te brengen. Het fundament van de spaarzame leefstijl is de wet van tienden. Het belangrijkste doel van deze wet is om ons te helpen geloof in onze hemelse Vader en zijn Zoon te ontwikkelen. Door het betalen van tienden overwinnen we onze verlangens naar wereldse zaken en zijn we bereid om voor anderen offers te brengen. Tiende is de grote rechtvaardige wet, want hoe rijk of arm we zijn, we betalen allemaal hetzelfde, een tiende deel van al onze opbrengsten. En allemaal krijgen we een zegen in overvloed. Naast het betalen van tienden moeten we ook een voorbeeld in het betalen van vaste gaven zijn. Een vaste gave is minimaal de kosten van 2 maaltijden die we iedere maand vasten. Als we deze 2 maaltijden overslaan, komen we door nederigheid en gebed dichter bij de heiland en dragen we anoniem bij om onze broeders en zusters over de hele wereld tot zegen te zijn. Een andere belangrijke manier om ervoor te zorgen dat onze kinderen spaarzame kostwinners worden is het maken van een gezinsbegroting. We moeten tijdens de gezinsraad geregeld het inkomen, het spaargeld en de uitgaven van het gezin bespreken. Daardoor leren de kinderen wat het verschil is tussen wensen en benodigdheden en dat ze de geldelijke middelen van het gezin nuttig moeten gebruiken. Toen onze jongens nog jong waren, hielden we een gezinsraad en stelden een doel om een droomvakantie op Colorado River te plannen. Als iemand gedurende het jaar iets wilde kopen, vroegen we elkaar, willen we dat nu echt kopen of willen we later op onze droomvakantie gaan? Dat was een goede leerervaring voor een spaarzame leefstijl. Door niet onmiddellijk iedere wens te vervullen, verkregen we de gewenste beloning van eenheid in het gezin en geweldige herinneringen in de jaren daarna. Als we iets willen ervaren of bezitten waardoor wij en onze middelen beïnvloed worden, moeten we onszelf afvragen, is het voordeel tijdelijk of heeft het eeuwige waarde en betekenis? Als we deze vragen eerlijk beantwoorden, kunnen we onze overmatige schulden en ander verslavend gedrag vermijden. Als we ernaar streven om schulden en verslaving te overwinnen, mogen we niet vergeten dat het een verslaving en een begeerte van de natuurlijke mens is die nooit volledig vervuld kan worden. Het is een onverzadigbaar verlangen. Als we verslaafd zijn, zoeken we naar wereldse bezittingen of lichamelijke lusten die ons verleiden. Maar waar we eigenlijk naar op zoek moeten gaan, als een kind van God, is alleen dat wat de Heer ons kan geven. Zijn liefde en gevoelens van waarde, zekerheid, vertrouwen, hoop op de toekomst en geruststelling die uit die liefde voortspruiten. Is datgene wat ons eeuwige vreugde brengt. Bovenal moeten we de wil van onze hemelse Vader doen, op spaarzame wijze voor onszelf en anderen zorgen. Net als koning Lamoni moeten we zeggen, ik zal al mijn zonden afleggen om u te kennen. Dan kunnen we met een vast voornemen naar hem toe gaan en beloven, ik zal alles doen wat nodig is. Door gebed, vasten, gehoorzaamheid aan de geboden, priesterschapszegens en zijn zoenoffer, zullen we zijn liefde en kracht voelen. Dan zullen we door die influisteringen van de Heilige Geest zijn geestelijke leiding en kracht ontvangen. Alleen door de verzoening van onze Heer kunnen we een machtige verandering in ons hart ondervinden en een machtige verandering in ons verslavend gedrag waarnemen. Met alle liefde die ik in mij heb en met de liefde van de Heiland, moedig ik u aan om u tot hem te wenden en naar zijn woorden te luisteren. Welnu, besteed geen geld aan wat geen waarde heeft, noch uw arbeid aan wat niet bevredigen kan. Luistert aandachtig naar mij en denkt aan de woorden die ik heb gesproken en komt tot de heilige Israëls en vergast u aan hetgeen niet vergaat noch kan bederven. Ik getuig dat de begeerte naar wereldse zaken alleen overwonnen kan worden als we ons door tot de Heer wenden. De honger van verslaving kan alleen door liefde voor Hem worden vervangen. Hij is bereid om ons allemaal te helpen. Vreest niet, zei Hij, want u bent de mijnen en ik heb de wereld overwonnen. Ik geef mijn apostolische getuigenis dat Hij door de verzoening alles heeft overwonnen. Mogen wij ook de wereldse verleidingen overwinnen door ons tot Hem te wenden en stoffelijk en geestelijk gebied spaarzame kostwinners voor onszelf en anderen te worden. Dat is mijn nederig gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het laatste hoofdstuk van Johannes gaat over een vriendelijk gesprek tussen Petrus en de herrezen Heer. Driemaal vraagt de heiland: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En iedere keer dat Petrus de heiland van zijn liefde verzekert, zegt Jezus: weid mijn lammeren, hoed mijn schapen. Het is in de huidige wereld hard nodig om de ziel van onze kinderen en jongeren te voeden met levend water en het brood des levens. Net als Petrus hebben de Heer lief en dus doen ouders, leiders en leidsters ijverig hun best om ieder hart een getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie te planten. We geven les bij ons thuis als we zendingswerk doen en in kapellen en leslokalen van onze kerkgebouwen. We bereiden ons voor en nodigen de geest uit, maar als we echt met ons getuigenis en de geest zijn lammeren willen weiden en zijn schapen willen hoeden, moeten wij ook bij ons thuis en in de leslokalen respect voor elkaar en eerbied voor God tonen. Vandaag roep ik de ouders, leerkrachten, leidsters en leiders op om samen te onderwijzen en een voorbeeld te zijn van de normen van respect en eerbied. En zo onze kinderen en jongeren sterker te maken in de geest bij ons thuis en in de kerk uit te nodigen. Ik ben van mening dat als we respect voor elkaar tonen, we beter en op geloofwaardigere manier onze eerbied voor God kunnen overbrengen. In de hedendaagse samenleving worden de normen van welvoeglijkheid, waardigheid en beleefdheid van alle kanten en in allerlei media op de korrel genomen. Als ouders en leidinggevenden is het respect dat we voor elkaar hebben van essentieel belang voor onze jongeren en kinderen. Zij kijken immers niet alleen naar de media, maar ook naar ons. Zijn wij het voorbeeld dat we moeten zijn? Stel uzelf de vragen: ben ik thuis een voorbeeld van respect in de manier waarop ik omga met mijn dierbaren? Hoe gedraag ik me tijdens sportevenementen? Als mijn kind een meningsverschil met een leerkracht, coach of leeftijdsgenoot heeft, luister ik dan naar beide partijen? Heb ik respect voor het bezit van anderen en zorg ik goed voor mijn eigen spullen? Hoe reageer ik op anderen met wie ik het niet eens ben op het gebied van godsdienst, levensstijl of politiek? Als wij als ouders en leiders respect voor anderen tonen, bevestigen we in het hart van onze kinderen dat iedereen daadwerkelijk een kind van God is en dat we in de eeuwigheid broers en zussen van elkaar zijn. Dan richten we ons op zaken die we gemeen hebben en op de eigenschappen van het hart die het gezin van God verenigen en niet op onze verschillen. Respect voor anderen en eerbied voor God zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn allebei in nederigheid en liefde geworteld. President Dave Domenkee heeft gezegd: eerbied een combinatie van respect en liefde is. En ouderling Perry heeft gezegd: eerbied voortvloeit uit onze bewondering en respect voor de Godheid. Jeugdwerkkinderen leren dit beginsel als het couplet van een jeugdwerkliedje zingen. Eerbied is meer dan gehoorzaam en stil zijn of praten met fluisterende stem. Ik denk aan de goedheid van mijn hemelse Vader. Ja, eerbied is liefde voor Hem. Maar de meeste kinderen hebben geen natuurlijke aanleg om eerbiedig te zijn. Het is een eigenschap die ouders en leiders ze door het voorbeeld en onderricht bijbrengen. Maar bedenk dat als eerbied in liefde is geworteld, het onderricht daarvan dat ook is. Hardheid in ons onderricht brengt verontwaardiging voort, geen eerbied. Dus begin al op jonge leeftijd en heb redelijke verwachtingen. Een peuter kan zijn handen leren vouwen als voorbereiding op het gebed. Maar daar is tijd, geduld en volharding voor nodig. Bedenk dat we niet alleen een kind zijn eerste les in eerbied geven, maar dat het mogelijk ook zijn eerste pogingen op het gebied van zelfbeheersing kunnen zijn. Dit leerproces in zelfdiscipline geschiet regel op regel en voorschrift op voorschrift. Op die manier leert een kind eerbiedig te zijn tijdens gebeden en het avondmaal. Het zit bij zijn ouders tijdens de kerkdienst. Langzaamaan leert het zelfdiscipline, zoals het later zal leren vasten, het woord van wijsheid naleven, goede internetkeuze doen en de wet van kuisheid na te leven. We groeien allemaal in vaardigheid en begrip. We zijn onze kinderen en jongeren tot zegen als we het goede voorbeeld geven en ze onderrichten en aanmoedigen. Immers, zelfbeheersing is niet alleen de basis van zelfrespect. Het is even noodzakelijk om de geest uit te nodigen die onderricht, bevestigt en getuigt. Ik herinner me een toespraak die president Packer bijna 20 jaar geleden heeft gegeven tijdens de conferentie. Eerbied bevordert openbaring. Die zinsnede is me al die jaren bijgebleven en herinnert me eraan dat we in ons hart, ons gezin en onze bijeenkomsten eerbied moeten bevorderen, zodat de geest er wordt uitgenodigd om te troosten, te leiden, te onderrichten en te getuigen. Want als de geest tot in ieder van ons getuigt dat God onze Vader is en Jezus Christus onze Heiland, is het die openbaring waardoor ware eerbied wordt uitgenodigd, die uit liefde en diep respect voortkomt. Dus wat kunnen we als ouders en leidinggevenden doen? We kunnen eerbied tonen als we nederig bidden, de juiste taal van het gebed gebruiken en de namen van de Godheid op de juiste manier gebruiken. We kunnen respect tonen voor de schriften en de leerstellingen daarin met overtuiging verkondigen. Eerbied zal toenemen als we niet alleen respect tonen voor algemene autoriteiten, maar ook voor onze plaatselijke leidinggevenden in het priesterschap en hulporganisaties. Mijn ringpresident is al 30 jaar een goede vriend van ons en als vrienden noemen we elkaar altijd bij onze voornamen. Maar omdat hij onze priesterschapleider is, doe ik mijn uiterste best om hem in het openbaar en in de kerk president Porter te noemen. Als we onze kinderen en jongeren leren dat het gepast is om onze leiders aan te spreken met president, bisschop, broeder en zuster, moedigen wij eerbied aan. We geven er ook mee aan dat leiders door God geroepen zijn en heilige taken hebben. Als ouders en leiders moeten we in de kerk een goed voorbeeld van eerbiedig gedrag zijn. Onze kerkgebouwen worden voor vele verschillende activiteiten gebruikt, maar op zondag zijn ze gebouwen van aanbidding. We komen er bij elkaar om de verbonden te vernieuwen die onze ziel kunnen genezen. Wij komen er om leerstellingen te leren en ons getuigenis te versterken. Zendelingen nemen hun onderzoekers mee. Alleen als er eerbied is, kan de geest de waarheid van het evangelie bevestigen, die door het woord van God, muziek, getuigenis en gebed verkondigd worden. We zijn een vriendelijk volk en we hebben elkaar lief, maar de eerbied zal toenemen als we onze gesprekken in de hal voeren en als de avondmaaldienst met het preludium begint en niet met het openingsgebed. We moedigen eerbied aan als we een huilend kind mee uit de kapel nemen en in een ander lokaal naar de bijeenkomst luisteren, zodat de baby is getroost of de verstorende peuter gekalmeerd. Eerbied houdt ook in dat we onze mobiele telefoon en BlackBerry uitzetten. SMS'en of het lezen van e-mails in de kerkdienst is niet alleen oneerbiedig, het leidt af en is een teken van gebrek aan respect voor de mensen om ons heen. Dus, we geven blijk van eerbied als we aan de dienst deelnemen, naar de sprekers luisteren en samen de lofzangen van Sion zingen. Onze leerkrachten in het jeugdwerk, de zonderschool en de jeugdprogramma's hebben unieke mogelijkheden om respect en eerbied bij te brengen en te tonen. Ik wil graag enkele ideeën aanreiken. Ten eerste, heb de kinderen lief. Het kind dat het lastigst is, heeft vaak het meeste liefde nodig. Neem de tijd om uit te leggen wat eerbied is en waarom die zo belangrijk is. Laat een afbeelding van de heiland zien. Leg uit wat voor gedrag acceptabel is en wees dan liefdevol en consequent als u dat gedrag niet meer alleen aanmoedigt, maar ook verwacht. Wees voorbereid. Bereid niet alleen het lesmateriaal voor, maar bereid u zelf voor om met de geest les te geven. Veel eerbiedsproblemen los je op met een goed voorbereide les waaraan de leerlingen deelnemen. Praat met de ouders van een gehandicapt kind om redelijke verwachtingen voor hun kind vast te stellen. Want ieder kind moet de kans krijgen om vooruitgang te maken. Gebruik de hulpbronnen in de wijk. Als kinderen of jongeren een probleem met eerbied hebben, is er vaak een probleem op het gebied van eerbied in de hele wijk. Bespreek dergelijke problemen in de wijkraad, waar wijkleiders kunnen samenwerken om respect en eerbied op verschillende niveaus te bevorderen. Jaren geleden heeft president Packer de zegeningen van de Heer beloofd aan hen die eerbiedig aanbidden. Die belofte is nog steeds van toepassing. We zien misschien geen onmiddellijke, wonderbaarlijke veranderingen, maar zo zeker als de Heer leeft, zal er een vreedzame verandering plaatsvinden. De geestelijke kracht van de leden van de kerk zal toenemen. De Heer zal zijn geest overvloediger over ons uitstorten. We zullen minder problemen hebben. We zullen minder verward zijn. We zullen geopenbaarde antwoorden op onze persoonlijke en gezinsproblemen ontvangen. Ik geloof in de belofte van een profeet. Ik weet dat ik een liefdevolle hemelse vader heb en dat zijn zoon Jezus Christus mijn heiland is. Ik bid dat onze toegenomen eerbied een uiting zal zijn van onze diepe liefde voor hen. En dat wij zijn lammeren mogen wijden in de naam van Jezus Christus. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Ik ben gek op deze woorden van de profeet Nephi. Wanneer iemand spreekt door de macht van de Heilige Geest, voert de macht van de Heilige Geest de boodschap tot het hart der mensenkinderen. Het is mijn gebed dat de macht van de Heilige Geest mijn boodschap tot uw hart zal voeren. Namens de priesterschapsdragers van de kerk wil ik mijn dank uitspreken aan onze kerkleiders en het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, omdat zij onlangs deugd hebben toegevoegd aan de waarden voor jonge vrouwen waar zij zich op concentreren. Hoor ik de jonge vrouwen van de kerk het jonge vrouwenthema opzeggen, dan wordt mijn verlangen en voornemen om deugdzaam en heilig te zijn sterker. Als dragers van het heilige priesterschap zouden we ervoor moeten zorgen dat de zusters niet de enige voorbeelden van deugdzaamheid zijn. De Heer heeft ons allemaal geboden om deugdzaam te zijn. Dat vinden we in afdeling 38 van de Leer Verbonden. En laat ieder mens zijn broeder achter als zichzelf en deugd en heiligheid voor mijn aangezicht betrachten. Ik wil vandaag tot u spreken over de door God geopenbaarde quorumbeginselen en de geïnspireerde leiding door hedendaagse profeten van de Aaronische priesterschap. Ik nodig de jonge mannen van 12 tot 18 jaar in hun quorumpresidiums uit om te luisteren. Want ik ga schriftteksten bespreken die rechtstreeks betrekking hebben op jullie. Ik nodig ook de ouders en andere priesterschapsleiders uit om te luisteren, zodat ze beter begrijpen hoe het quorum u helpt om Gods zonen te sterken en voor te bereiden. Om te beginnen wil ik het beginsel van studie, oftewel het verkrijgen van Gods woord, onderstrepen. Ik heb door het voorbeeld van mijn vrouw Rosemary geleerd dat we ijverig moeten studeren. Net als velen van jullie bestudeert ze geregeld zowel de schriften als andere goede boeken. Zij bestudeert Gods geboden, de beginselen van een goed huwelijk, van goed ouderschap en van een goede gezondheid. Vaak geeft ze mij met een glimlach een boek en zegt: hier, je hoeft alleen maar de onderstreepte passages te lezen. En als ze me een boek over het huwelijk geeft, glimlach ik naar haar en zeg: dank je wel. Broeders, wij moeten de geopenbaarde priesterschaps- en quorumbeginselen ernstig bestuderen. Ons doel is om de geïnspireerde leiding van God en zijn profeten goed toe te passen, optimaal gebruik te maken van de deugd en de zegeningen van het quorum en de jonge mannen en hun familie een steuntje in de rug geven. Het werk van het quorum houdt in jonge mannen voor te bereiden en te verlossen, hun geloof in Christus te vergroten en hen beter en ijveriger Gods wil te laten doen. Laten we in ons zoeken naar wijsheid van God ook de geopenbaarde quorumbeginselen bestuderen. President Monson heeft gezegd: wij moeten dringend in de fundamentele zaken onderwijzen, opdat wij onze taken en kansen beter mogen begrijpen. Om de onderscheiding van de geest te krijgen, moeten priesterschapsleiders hun huiswerk doen. Einde citaat. President Stephen L. Richards leerde ons dat een quorum een klas is, een broederschap en een hulpunit. Een klas waar een jonge man onderricht kan worden in het evangelie van Jezus Christus. Een broederschap waarin wij elkaar opbouwen, verheffen en vriendschap bieden. En een hulpunit ten dienste van quorumleden en anderen. De leer verbonden is een belangrijke en overvloedige bron van geopenbaarde quorumbeginselen. Bijvoorbeeld, in Leerverbonden 107, vers 85 staat hoe een diakenenquorum president zijn quorumleden behoort te dienen. En voorts, voorwaar, ik zeg u, het is de plicht van een president van het ambt van diaken om 12 diakenen te presideren, in raadsvergadering met hen bijeen te komen en hun plicht te leren, elkaar opbouwend, zoals aangegeven is volgens de verbonden. Onze kerkleiders hebben ons geleerd, en wij hebben gevoeld dat de Geest ons ertoe aanzet, om geïnspireerde vragen te gebruiken ten einde over God en zijn wil voor ons te leren. Ik nodig de quorumpresidiums uit om de volgende vragen te stellen en te streven naar inspiratie om nog meer vragen van de Geest te ontvangen. Wat doet een aaronisch priesterschapsquorumpresident om een quorum te presideren? Wat zijn zijn taken? Wat doet hij als hij in raadsvergadering met zijn quorumleden is? Hoe en wanneer onderwijst hij hen? En wat zijn de verbonden waarnaar verwezen wordt in deze verse? En wat doen de quorumadviseur en het lid van de bisschop om de president bij te staan in zijn taken en het gebruik van de priesterschapssleutels die hij als president draagt? Broeders, bij het bestuderen van deze verse en de handboeken zullen er meer vragen bij u rijzen. Bijvoorbeeld, functioneert mijn quorum zoals de Heer dat in de schriften beschrijft? Zo niet, waarom? En wat moet ik doen om de geopenbaarde quorumbeginselen op de juiste wijze in mijn quorum toe te passen? Een presidium dat om hulp en leiding bidt, krijgt hulp van de Geest, de bisschop, de adviseurs en het quorum. Maak ook geregeld gebruik van de geïnspireerde handboeken van de kerk. Veel quorumpresidenten en andere priesterschapsleiders over de hele wereld hebben ontdekt dat er meer te bereiken is door en meer te verwachten van aaronisch priesterschapsquorumpresidiums en hun quorums in hun wijk of gemeente. De quorumpresidiums kunnen dan meer leiding geven aan de jongeren, terwijl de adviseurs meer tijd kunnen besteden aan de ondersteuning en leiderschapstraining. Richten we ons op quorumtaken, dan neemt de frequentie van de quorumpresidiumvergaderingen doorgaans toe. En bereidt men zich beter voor en neemt men de leiderschapskansen beter waar. Quorumleiders zullen merken dat de individuele aaronisch priesterschapsquorums na de algemene opening van de priesterschap afzonderlijk moeten vergaderen voor een les op hun leeftijdsniveau en om beter gebruik te maken van quorumleiderschapskansen. Combineren van quorums moet als een tijdelijke maatregel beschouwd worden. De Heer en onze autoriteiten hebben veel hulpmiddelen gegeven bij het werk van de aaronische priesterschapsquorums, waaronder het krachtige gebed van geloof, vasten, schriftstudie, voor de kracht van de jeugd, plicht jegens God, het quorumhandboek, predik mijn evangelie als informatiebron, diverse activiteiten en scouting. Scouting is een programma dat gebruikt wordt in de Verenigde Staten, Canada en andere plaatsen in de wereld waar de priesterschapsleiders dit hebben goedgekeurd. De presidiums leren deze hulpmiddelen gebruiken en verweven ze op aanwijzing van de priesterschap en de Geest dusdanig met het quorum en zijn activiteiten dat ze voorzien in de behoeften van elk quorumlid en ze de broederschap, het behoud van leden, zendingswerk en plezier vergroten. Als we naar de hulpmiddelen kijken die de aaronisch priesterschapsquorums tot hun beschikking hebben, zien we dat er van het quorum wordt verwacht dat het ouders helpt om de geestelijke instelling van hun zoons te vergroten en elk ander facet van hun karakter, bezigheden en privéleven te verbeteren. Worden deze quorumbeginselen en hulpmiddelen goed gepland en met wijsheid en geloof gebruikt, dan vinden er wonderen plaats. Er zijn elke minuut over de hele wereld heel veel voorbeelden van succesrijke leiding door jongeren. Ik zal er één voorbeeld van geven. Ik maakte kennis met Matt Anderson, president van de lerarenquorum. Zijn vader was zendingspresident in Mexico. Toen Matt als quorumpresident werd aangesteld, was hij het enige lid van dat quorum dat naar de kerk ging. President Matt Anderson was een nieuwe taal aan het leren, zodat hij zijn zendingswerk goed kon doen. Hij ging met alle geloof, moed en vertrouwen die hij thuis en in het diakenenquorum had opgedaan aan de slag. En besloot de sleutels van zijn presidentschap te gebruiken om de leden van zijn quorum en hun familieleden tot zegen te zijn. Hij vroeg de wijkadministrateur meteen om een lijst met quorumleden, oefende zijn Spaans en belde met een gebed in zijn hart de enige jongen van wie er een telefoonnummer vermeld was. Hij zei, Omar, tu, Iglesia, hoi. Oftewel, Omar, jij, kerk, vandaag. Het wonder is dat Omar die dag naar de kerk ging en dat zijn moeder en zus al spoedig volgden. President Anderson vroeg vervolgens aan de bisschop of die hem naar twee andere jongens wilde brengen voor hem wilde tolken. Die jongen stond ook op de lijst, maar zonder telefoonnummer. Hij combineerde zijn presiderende sleutels, de bediening van engelen en de macht van de hemel. Het gevolg was dat deze twee jongens naar de kerk gingen en lid werden van dat nieuwe quorumpresidium leraren. Ook andere jongens en hun familie keerden terug naar de zegeningen van het evangelie en het priesterschap. Jonge broeders en zusters, jullie zijn krachtige werktuigen in de handen van de Heiland. Door jullie kan hij anderen de zegeningen van het evangelie brengen. Bisschoppen, zie de kracht en de vaardigheid van de presidiums van Aaronisch priesterschapsquorums en jonge vrouwenklassen niet over het hoofd. De Heer heeft hen nodig bij dit belangrijke werk. Er zijn harten die zij kunnen bereiken en een werk dat zij misschien alleen zij kunnen doen. Geef hun opdrachten. Doe deuren naar hun leiderschap en de bediening van engelen open, zoals beloofd in Leren Verbonden 13. Mogen wij, als leiders in de Aaronische priesterschap, het leven, de verzoening, de verlossing en het leiderschap van Christus bestuderen, mogen wij de geopenbaarde beginselen van Aaronisch priesterschapskorms bestuderen, mogen wij de woorden van president Monson toepassen en ons huiswerk doen, zodat wij onze opdrachten en onze kansen zullen begrijpen en de leiding van de geest verdienen. En laten wij, net als president Matt Anderson, in geloof, vertrouwen en deugd dienen met Christus, om bij te dragen aan de verlossing van onze familieleden en alle kinderen van onze hemelse Vader die binnen ons bereik zijn. Ik getuig dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en ons lief heeft en dat het werk van de Aaronische priesterschap een heilig en belangrijk deel van zijn werk is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We've been spiritually fed.
We zijn geestelijk gevoed. Het koor en de aanwezigen zingen nu samen. O volheid van zegen, lofzang 3. Na de samenzang spreekt ouderling Alan F. Packer van de 70 tot ons. Waarna we horen van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen. Daarna zingt het koor een favoriet van mij, Consider the Lilies. Het koor en de aanwezigen samen. Ga staan.
This is the 179th.
Dit is de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen.
Anderson, we extend our love, blessings.
Elder Anderson, wij geven onze liefde. Broeders en zusters, individuelen en families over de hele wereld worden wereldwijd op de proef gesteld. Hoewel ik van mening ben dat er nog ernstige moeilijkheden in het verschiet liggen, geloof ik ook dat dit, vooral voor de jongeren, een geweldige tijd is om in te leven. Ik zie dat mijn kinderen en kleinkinderen, ondanks moeilijkheden, tegenslagen en problemen, een gevuld en tevreden leven leiden. In deze tijden gaan profetieën in vervulling. We leven in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is een periode waarin we ons op de terugkeer van de Heiland voorbereiden. Het is ook de tijd waarin we ons op ons eigen eeuwig heil moeten voorbereiden. Als de wind waait en de regen stroomt, waaien en stromen die voor iedereen. Wie zijn huis op een rots heeft gebouwd in plaats van op zand, zal de stormen overleven. De manier om op de rots te bouwen is door een grondige geestelijke bekering tot het evangelie van Jezus Christus en door te weten hoe we de inspiratie kunnen ontvangen. Wij moeten weten en weten dat we het weten. We moeten geestelijk en stoffelijk onafhankelijk boven alle wereldse schepselen staan. Daartoe moeten we eerst begrijpen dat God de Vader van onze geest is en dat Hij ons lief heeft. Dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is. En dat de Heilige Geest met ons verstand en ons hart kan communiceren. Op die manier ontvangen we inspiratie. We moeten leren hoe we deze influisteringen kunnen herkennen en toepassen. Als jongeman heb ik op het voortgezet onderwijs wat American football, een van mijn liefhebberijen. Ik speelde linebacker. De coach werkte hard aan het team en bracht ons de grondbeginselen bij. We oefenden totdat we onze vaardigheden, gewoontes en automatismen werden. Tijdens een wedstrijd tegen de grootste rivaal had ik een ervaring waarin ik de loop der jaren veel aan heb gehad. We waren in de verdediging. Ik wist wie mijn directe tegenstander was, maar tijdens de wedstrijd schoof hij plotseling naar rechts. De spelers en het publiek maakten een hoop lawaai. Ik reageerde zoals de coach ons had geleerd en volgde mijn tegenstander. Ik wist echter niet of hij de bal had. Tot mijn verbazing voelde ik met mijn hand de bal. Ik gaf er een ruk aan. Maar mijn tegenstander hield stevig vast. Terwijl we allebei eraan trokken, hoorde ik boven al het lawaai een stem roepen: "Packer, tackle hem!" Dat was genoeg om mij wakker te schudden. Dus smeet ik hem op de grond. Ik heb me afgevraagd hoe ik die stem boven alle tumult uit had kunnen horen. Ik was bekend geraakt met de stem van mijn coach tijdens de trainingen en ik had geleerd om erop te vertrouwen. Ik wist dat zijn instructies goed waren. Wij moeten bekend worden met de influisteringen van de Heilige Geest en we moeten de evangeliebeginselen zo lang inoefenen en toepassen tot ze gewoontes en automatismen worden. Die influisteringen worden het fundament van ons getuigenis. Dan zal ons getuigenis ervoor zorgen dat we in moeilijke tijden gelukkig zijn en veilig blijven. Ouderling Dallin H. Oaks heeft een getuigenis als volgt gedefinieerd. Een getuigenis van het evangelie is een persoonlijke overtuiging die de Heilige Geest onze ziel geeft, dat bepaalde feiten van eeuwig belang zijn en dat wij weten dat ze waar zijn. Een andere keer heeft ouderling Oaks gezegd: een getuigenis is weten en voelen. Bekering is doen en worden. Er zijn verschillende dingen die we kunnen doen om ons oprecht te bekeren en te leren hoe we goddelijke inspiratie kunnen ontvangen. Ten eerste moeten we een verlangen hebben. Alma heeft gezegd: ik weet dat Hij mensen geeft naar hun verlangen, het zij ten dode of ten leven, naar hun wil. Vervolgens moedigt Alma ons aan om het woord te beproeven. Nu zullen wij het woord vergelijken met een zaadje. Welnu, indien gij plaats inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid, zie, indien het een deugdelijk zaad is of een goed zaadje, zie, dan zal het, indien gij het niet uitwerpt door uw ongeloof, zodat gij u tegen de geest des Heren verzet, in uw boezem gaan zwellen. En wanneer gij die zwelling bemerkt, zult gij bij uzelf beginnen te zeggen: het moet wel een goed zaadje zijn, ofwel een goed woord. Want het begint mijn ziel te verruimen. Ja, het begint mijn verstand te verlichten. Ja, het begint heerlijk voor mij te zijn. Studeren en leren is de volgende stap. Dat betekent onder meer overdenken, waardoor ons inzicht wordt verbreed en verdiept. Maar zie, ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. We kunnen geïnspireerde antwoorden leren ontvangen. Ze komen als gedachten en gevoelens in ons hart en ons verstand. Af en toe komen antwoorden als een brandend gevoel in uw boezem. Elia heeft gezegd dat antwoorden als het suizen van een zachte koelte komen. De Heer heeft gezegd, en indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Joseph Smith heeft gezegd dat we antwoord kunnen ontvangen door aandacht te besteden aan de gedachten en gevoelens die we krijgen. Na verloop van tijd gaan we deze influisteringen herkennen. Hij zei, iemand kan er baat bij hebben de eerste aanduiding van de geest van openbaring op te merken. Bijvoorbeeld, als we zuivere intelligentie in ons voelen stromen, dan kunnen we plotselinge invallen krijgen. Als we dat opmerken, kan het zijn dat we dezelfde dag of spoedig daarna zien gebeuren. De zaken die ons door de geest van God worden ingegeven, zullen gebeuren. En door de geest van God te onderkennen en te begrijpen, groeien we in het beginsel openbaring totdat we volmaakt worden in Jezus Christus. Als we deze vaardigheid ontwikkelen, kunnen we een getuigenis krijgen en zullen we in de toekomst meer inspiratie kunnen ontvangen. Hoewel een getuigenis op dramatische wijze verkregen kan worden, is dat meestal niet het geval. Soms denken mensen dat ze een bijzondere ervaring moeten hebben, zoals het visioen van Joseph Smith, voordat ze een getuigenis kunnen ontvangen. Als we onrealistische verwachtingen koesteren over hoe, wanneer en waar God gebeden beantwoordt, lopen we het risico dat we de antwoorden mislopen die als zachte, geruststellende gedachten en gevoelens na ons gebed tot ons komen, terwijl we iets anders aan het doen zijn. Deze antwoorden kunnen even overtuigend en krachtig zijn. Over de jaren zullen we antwoorden ontvangen en leren hoe we inspiratie krijgen. Dat is iets dat iedere persoon zelf moet leren. Als we om een getuigenis van de waarheid vragen, wordt er een raam van inspiratie opengezet. Het gebed is de gebruikelijkste en krachtigste manier om inspiratie te ontvangen. Ook als we slechts in gedachten een vraag stellen, kan dat raam geopend worden. In de schriften staat, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Jezus heeft ons ook geleerd dat we die leer moeten toepassen. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Na verloop van tijd zullen we een persoonlijke getuigenis ontvangen. We zullen weten en we zullen weten dat we het weten. Dan zijn we onafhankelijk boven alle wereldse zaken. Want door de macht van de Heilige Geest kunnen wij de waarheid van alle dingen kennen die goed en nuttig voor ons zijn. We ontvangen dan kracht, troost en hulp om goede beslissingen te nemen en in moeilijke tijden vol vertrouwen te handelen. Dit getuigenis beperkt zich niet tot de leiders, maar is beschikbaar voor alle mannen, vrouwen, jongeren en zelfs kleine kinderen. Het vermogen om persoonlijke inspiratie te ontvangen zal de komende tijden hard nodig zijn. Als jongeman heb ik geleerd dat mijn getuigenis kan groeien als ik mijn priesterschapstaken uitvoer. Ik had een verlangen naar kennis. Ik studeerde en dacht na. Ik was op zoek naar antwoorden en ik bad. Toen ik als priester een keer achter de avondmaalstafel zat, voelde ik het en wist ik het. We leven in een geweldige tijd. De Heer heeft een ieder van ons nodig. Dit is onze tijd. In een van onze lofzangen kunnen we lezen, verrijs gij mannen en vrouwen, Gods. Ooit met minder toebedeeld, geef hart en ziel en geest en kracht in dienst van onze Heer. Ik getuig van onze hemelse Vader, de Vader van onze geest, van Hij is de Vader van onze geest, van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, en van de Heilige Geest die het middel is waardoor wij goddelijke leiding kunnen ontvangen. Ik geef u mijn getuigenis dat wij persoonlijke inspiratie kunnen ontvangen. Mogen wij de stem herkennen waardoor wij die inspiratie ontvangen. Dat is mijn gebed, in de naam van Jezus Christus. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome.
Ik wil een warm en hartelijk welkom geven aan broeder Anderson. Welkom in het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij is werkelijk een goede en welkome aanvulling. Op 15 augustus 2007 werd Peru getroffen door een enorme aardbeving die de kuststeden Pisco en Chincha vrijwel geheel vernietigde. Net als veel andere kerkleiders en leden ging Wenceslao Conde, president van de kerkgemeente Balconcito en Chincha, meteen aan de slag om mensen te helpen die schade aan hun huis hadden opgelopen. 4 dagen na de aardbeving was ouderling Marcus B. Nash van de 70 in Chincha om te helpen met het coördineren van de hulpacties van de kerk. Hij sprak met president Conde. Terwijl ze spraken over de vernietiging die er had plaatsgevonden en wat er werd gedaan om de slachtoffers te helpen, kwam Pamela, de vrouw van president Conde, eraan met een van hun kleine kinderen op de arm. Ouderling Nash vroeg zuster Conde hoe het met de kinderen ging. Met een glimlach antwoordde ze dat ze dankzij de goedgunstigheid van God veilig en wel waren. Hij vroeg naar het huis van de familie Conde. Dat is er niet meer, zei ze gewoon. En uw bezittingen dan, vroeg hij. Alles ligt onder het puin van ons huis, antwoordde zuster Conde. En toch, zei ouderling Nash, glimlacht u als u praat. Ja, zei ze. Ik heb gebeden en ben nu rustig. We hebben alles wat we nodig hebben. We hebben elkaar, we hebben onze kinderen. We zijn aan elkaar verzegeld in de tempel. We hebben deze fantastische kerk en we hebben de Heer. Met de hulp van de Heer kunnen we ons huis herbouwen. Deze ontroerende demonstratie van geloof en geestelijke kracht is ook te zien in het leven van heiligen die over de hele wereld in veel verschillende omstandigheden leven. Het is een eenvoudige illustratie van de grote kracht die we in onze tijd hard nodig hebben en die in de toekomende tijd nog crucialer zal worden. We hebben sterke christenen nodig, die ondanks ontbering volhouden, die ondanks tragedies blijven hopen, die door hun voorbeeld en mededogen anderen opbeuren en die voortdurend verleidingen overwinnen. We hebben sterke christenen nodig die door hun geloof belangrijke dingen tot stand brengen en die de waarheid van Jezus Christus verdedigen tegen moreel relativisme en militant atheïsme. Wat is de bron van dergelijke morele en geestelijke kracht en hoe krijgen we die? De bron is God. Door onze verbonden met Hem krijgen wij toegang tot die kracht. Een verbond is een overeenkomst tussen God en de mens. Een akkoord waarvan God de voorwaarden vaststelt. In deze goddelijke overeenkomsten verbindt God zich ertoe om ons te steunen, te heiligen en te verhogen als wij Hem op onze beurt toegewijd dienen en zijn geboden onderhouden. Wij gaan verbonden aan door priesterschapsverordeningen, heilige rituelen die God heeft verordineerd, zodat wij onze toewijding kunnen tonen. Ons basisverbond, bijvoorbeeld, is het verbond waarbij wij voor het eerst onze bereidheid betuigen om de naam van Christus op ons te nemen. Die bereidheid bevestigen met de verordening van de doop. Dat wordt individueel gedaan met vermelding van naam. Door deze verordening gaan wij deel uitmaken van het verbondsvolk van de Heer en worden wij erfgenaam van Gods celestiale koninkrijk. Andere heilige verordeningen worden verricht in tempels die speciaal voor dat doel zijn gebouwd. Als wij de verbonden die we daar sluiten trouw nakomen, worden wij niet alleen erfgenaam van het celestiale koninkrijk, maar van de verhoging, de hoogste heerlijkheid in het hemelse koninkrijk. En krijgen wij alle goddelijke mogelijkheden die God ons kan geven. In de schriften spraken van het nieuwe en eeuwig verbond. Het nieuwe en eeuwig verbond is het evangelie van Jezus Christus. Met andere woorden, de leringen en geboden van het evangelie vormen een eeuwig verbond tussen God en de mens. En dat verbond is in elke bedeling opnieuw teruggebracht. Als wij het nieuwe en eeuwig verbond in één zin moesten omschrijven, zou het al dus luiden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jezus heeft uitgelegd wat het inhoudt om in hem te geloven. Welnu, dit is het gebod, of met andere woorden, dit is het verbond. Bekeert u al geëinden der aarde en komt tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. Hoe komt het toch dat we door verbonden met God te sluiten en die na te komen, de kracht krijgen om te glimlachen in ontbering, beproeving om te zetten in overwinning, gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn en veel gerechtigheid tot stand te brengen? Ten eerste ontvangen wij bij gehoorzaamheid aan de beginselen en geboden van het evangelie van Jezus Christus een voortdurende stroom aan zegeningen die God in zijn verbond aan ons heeft beloofd. Die zegeningen zijn de krachtbron die we nodig hebben om zelf te kunnen handelen in plaats van in het leven met ons te laten handelen. Bijvoorbeeld de geboden van de Heer en het woord van wijsheid aangaande de zorg voor ons stoffelijk lichaam zegent ons vooral met wijsheid en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten. Bovendien leiden ze tot een betere algemene gezondheid en vrijheid van vernietigende verslavingen. Gehoorzaamheid geeft ons meer beheersing over ons leven en een groter vermogen om te gaan en komen en te werken en scheppen. Uiteraard eisen leeftijd, ongelukken en ziekten onvermijdelijk hun tol. Maar niettemin stelt onze gehoorzaamheid aan deze evangeliewet ons beter in staat om met die niet onmiddellijk moeilijkheden om te gaan. Op het evangeliepad vinden we een gestage stroom aan gaven en hulp. De liefde vergaat nimmer meer. Liefde verwekt liefde. Mededogen verwekt mededogen. Deugd verwekt deugd. Toewijding verwekt trouw en dienstbaarheid verwekt vreugde. Wij maken deel uit van een verbondsvolk. Een gemeenschap van heiligen die elkaar aanmoedigen, ondersteunen en dienen. Zoals Nefi heeft verklaard. En indien de mensenkinderen de geboden Gods onderhouden, voedt hij hen en sterkt hij hen. Dit alles wil niet zeggen dat het leven in het verbond vrij van moeilijkheden is, of dat de gehoorzame ziel verbaasd moet reageren als zijn vredige bestaan onderbroken wordt door teleurstellingen of zelfs rampen. Als u meent dat de rechtschapenleven alle verlies en lijden zou moeten uitsluiten, moeten we eens met Job praten. En dat brengt ons bij een tweede manier waarop onze verbonden ons kracht geven. Ze brengen het geloof voort dat nodig is om te volharden en alles te doen wat goed is in de ogen van de Heer. Onze bereidwilligheid om de naam van Christus op ons te nemen en zijn geboden te onderhouden vereist een zekere mate van geloof. Maar als we onze verbonden nakomen, wordt dat geloof vergroot. Ten eerste worden de beloofde vruchten van gehoorzaamheid zichtbaar, wat ons geloof bevestigt. Ten tweede brengt de Geest Gods behagen over en voelen we ons veilig met zijn voortdurende zegeningen en hulp. Ten derde kunnen we wat er ook gebeurt het leven onder ogen zien, vol hoop en evenwichtigheid, wetend dat we uiteindelijk zullen slagen, omdat we Gods belofte aan ons persoonlijk hebben, op naam aan ons gedaan, en wij weten dat hij niet kan liegen. Kerkleiders in het begin van deze bedeling hebben bevestigd dat we door het nakomen van verbonden de geruststelling krijgen die we in tijden van beproeving nodig hebben. Het was de wetenschap dat hun koers in het leven overeenkwam met de wil van God, die de heiligen vanouds in staat stelde om al hun kwellingen en vervolgingen te doorstaan, en niet alleen de teloorgang van hun goederen en verspilling van hun middelen blijmoedig te slikken, maar zelfs de dood in zijn afschuwelijkste vormen te ondergaan, wetend en niet alleen gelovend dat ze na het vergaan van dit aardse huis van hun tabernakel een gebouw van God hadden, Een huis dat niet met handen gebouwd was, maar een eeuwig huis in de hemelen. Ze wezen erop dat wij door de offers te brengen die God van ons vraagt, het getuigenis van de geest krijgen dat onze koers goed is en God behaagt. Met die kennis krijgen wij onbegrensd geloof en de verzekering dat God uiteindelijk elke beproeving ten goede keert voor ons. Sommigen onder u hebben geleund op dat geloof, als er vanuit het groot en ruim gebouw met spottende vingers naar u is gewezen, schande roepend. En u bent, net als Petrus en de eerste apostelen, standvastig gebleven, verblijd dat u verwaardigd was ter wille van de naam van Christus smadelijk behandeld te zijn. De Heer heeft van de kerk gezegd, voorwaar ik zeg u, allen onder hem die gewillig zijn hun verbonden na te komen door opoffering. Ja, iedere opoffering die ik de Heer gebieden zal, zij worden door mij aanvaard. Want ik, de Heer, zal hen doen voortbrengen als een zeer vruchtbare boom die in een voortreffelijk land is geplant, bij een reine beek die veel kostbare vruchten draagt. De apostel Paulus begreep dat iemand die verbond met God heeft gesloten, zowel het geloof krijgt om beproevingen te doorstaan, als een groter geloof krijgt door die beproevingen. Over zijn eigen doorn in het vlees merkt hij op, 3 maal heb ik de Heere hierover gebeden dat hij mij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We hebben het eerst gehad over de zegeningen die ons kracht geven. En daarna over het geloof dat God aan hen geeft, die zich aan hun verbonden met hem houden. Een laatste aspect van kracht opdoen door verbonden dat ik wil noemen, is het verlenen van goddelijke macht. Met onze verbondstoewijding aan hem, kan onze hemelse Vader zijn goddelijke invloed, de macht der goddelijkheid, aan ons toe laten vloeien. Dat kan hij, omdat wij door onze deelname aan priesterschapse ordeningen onze keuzevrijheid gebruiken om die macht te ontvangen. Daar kiezen wij voor. Onze deelname die verordeningen geeft ook aan dat wij bereid zijn om de extra verantwoordelijkheid te aanvaarden die meer licht en geestelijke kracht met zich meebrengen. Bij alle verordeningen, en vooral die van de tempel, worden wij begiftigd met macht van omhoog. De macht der goddelijkheid komt tot ons in de persoon en door de invloed van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest maakt deel uit van het nieuw en eeuwig verbond. Ze is een onmisbaar onderdeel van onze doop, de doop met de Geest. Ze is de boodschapper van de genade, waardoor het bloed van Christus onze zonden wegneemt en ons heiligt. Ze is de gave waardoor Adam levend werd gemaakt naar de innerlijke mens. Het kwam door de Heilige Geest dat de eerste apostelen alles doorstonden wat ze te verduren hadden en dat zij door hun priesterschapssleutels het evangelie aan de hele hen bekende wereld brachten. Als wij goddelijke verbonden hebben gesloten, is de Heilige Geest onze trooster, onze leidsman en onze metgezel. De vruchten van de Heilige Geest zijn de vredige dingen van de onsterfelijke heerlijkheid, de waarheid van alle dingen. Datgene wat alle dingen bezielt, wat alle dingen levend maakt, datgene wat alle dingen weet en alle macht bezit volgens de wijsheid, de barmhartigheid, de waarheid, de gerechtigheid en het oordeel. De gaven van de Heilige Geest zijn getuigenis, geloof, kennis, wijsheid, openbaringen, wonderen, genezingen, naaste liefde, om er maar een paar te noemen. Het is de Heilige Geest die getuigt van uw woorden wanneer u onderricht en getuigt. Het is de Heilige Geest die u als u een vijandige omgeving spreekt in uw hart ingeeft wat u moet zeggen. En de belofte van de Heer vervult dat u niet zult worden beschaamd tegenover de mensen. Het is de Heilige Geest die u openbaart hoe u de volgende schijnbaar onoverkomelijke hindernis kunt nemen. Het is door de Heilige Geest in u dat anderen de reine liefde van Christus kunnen voelen en de kracht kunnen krijgen om voor te gaan. Het is ook door de Heilige Geest in zijn rol als de Heilige Geest der belofte, die de geldigheid en de werkzaamheid van uw verbonden bevestigt en Gods zegeningen op u bezegelt. Goddelijke verbonden leveren sterke christenen op. Ik spoor u allen aan om in aanmerking te komen voor alle priesterschapsverordeningen en ze te ontvangen. En u dan trouw te houden aan de belofte die u hebt gedaan door de verbonden te sluiten. Geef uw verbonden in moeilijke tijden de hoogste prioriteit en wees zorgvuldig in uw gehoorzaamheid. Dan kunt u naar uw behoefte in geloof vragen, in geen enkel opzicht twijfelende, en God zal antwoord geven. Hij zal u steunen in uw werk en waken. Op zijn eigen tijd en wijze zal hij zijn hand uitstrekken en tot u zeggen, hier ben ik. Ik getuig dat het priesterschapsgezag in de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen te vinden is. Het gezag om de verordeningen te bedienen, waardoor wij bindende verbonden kunnen sluiten met onze hemelse Vader. In de naam van zijn heilige Zoon. Ik getuig dat God zijn belofte aan u zal houden als u uw verbonden met hem nakomt. Hij zal u zegenen met een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Hij zal u sterken en uw geloof voleindigen. Door zijn heilige geest zal hij u vervullen met goddelijke macht. Ik bid dat u zijn geest altijd bij u mag hebben om u te leiden en u te ontdoen van behoefte, bezorgdheid en leed. Ik bid dat u door uw verbonden een krachtig werktuig ten goede mag worden in de handen van hem die onze Heer en Verlosser is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Consider the
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wij zijn het Tabernakelkoor en hun dirigenten en organisten dankbaar dat het vanochtend zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. De slotspreker van deze bijeenkomst is President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van President Eyring zingt het koor My Redeemer Lives. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling William W. Parmley van de 70. En de conferentie wordt verdaagd tot 2:00 middags Amerikaanse tijd. President Eyring.
As have others, I...
Zoals anderen geef ik aan president Anderson een warm welkom in deze nieuwe roeping. En verzeker hem dat ik een getuigenis heb dat hij geroepen is. En wil hem daarvan verzekeren. Mijn geliefde broeders en zusters. Het is mij een groot en heilig voorrecht u te kunnen toespreken. Ik bid dat mijn woorden u tot steun en hulp zullen zijn. Hoewel we allemaal anders zijn, hebben we toch minstens één ding gemeen. We krijgen allemaal met tegenspoed te maken. Er kunnen periodes zijn, soms zelfs lange periodes, waarin ons leven rustig voortkabbelt. Maar het is inherent aan het leven dat pijs en vree ingehaald worden door zorgen en verdriet, dat een goede gezondheid ons ontglipt en dat rampspoed zich aandient. Vooral als de aangename tijden lang aanhouden, kan plotseling lijden of financiële terugslag reden zijn voor angst en soms zelfs boosheid. De boosheid vloeit deels voort uit het gevoel dat het oneerlijk is. De goede gezondheid en het serene gevoel van geborgenheid kunnen verdiend lijken en niet meer dan normaal. Als daar een eind aan komt, kan men dat onbillijk vinden. Zelfs een moedig man die ik gekend heb, barstte op zijn ziekbed in huilen uit en zei snikkend tegen de broeders die tot hem kwamen zalven: ik heb altijd mijn best gedaan. Hoe kon dit gebeuren? Die vraag, hoe kon dit gebeuren, hakt er zelfs nog dieper in als een van onze dierbaren treft. En het is vooral moeilijk te accepteren wanneer de slachtoffers geen schuld lijken te hebben. Dat kan ons geloof in een liefdevolle en almachtige God danig op de proef stellen. Sommigen onder ons zagen met eigen ogen dat in een tijd van oorlog en schaarste een hele generatie aan een dergelijk twijfel ten prooi viel. Een dergelijke twijfel kan er sommigen ertoe brengen zich van God af te keren, omdat het voor hen onbegrijpelijk is dat hij zo liefdeloos en wreed kan zijn. En de volgende stap is dat men niet meer gelooft dat God bestaat. Ik wil u op het hart drukken dat onze hemelse Vader en de Heiland leven en dat zij alle mensen lief hebben. Juist de tegenspoed die wij ondervinden is deels het bewijs dat zij oneindig veel van ons houden. God schonk ons de gave van het leven, zodat we ons kunnen voorbereiden op de grootste van alle gaven God, het eeuwige leven. Dan zal onze geest worden veranderd. Dan zullen we willen wat God wil en denken zoals God denkt, zodat ons een oneindig nakomelingschap kan worden toevertrouwd, dat wij dan zullen opvoeden en door een reeks toetsen leiden, om daarna te worden opgewekt en voor het eeuwig leven in aanmerking te komen. Het is duidelijk dat we, om die gaven en dat vertrouwen waar te zijn, gevormd moeten worden door goede keuzes te maken op momenten dat ons dat zwaar valt. En dit leven met zijn moeilijkheden en beprovingen verschaft ons die vorming. Die vorming kan alleen plaatsvinden als we onderhevig zijn aan beproevingen, terwijl we God en anderen in zijn naam dienen. Die vorming brengt ons ellende en geluk, ziekte en gezondheid, de smart van zonde en de vreugde van vergiffenis. Die vergiffenis is er alleen dankzij de oneindige verzoening van de Heiland, die Hij tot stand bracht met smarten die wij niet kunnen dragen en die wij slechts vaag begrijpen. Dat zal ons troosten als we in verdriet moeten wachten op de belofte van de Heiland, dat Hij uit ervaring weet hoe Hij ons moet genezen en helpen. Het Boek van Mormon verzekert ons dat Hij de macht heeft om ons te troosten en te helpen. En dat geloof schenkt ons het nodige geduld terwijl we bidden, werken en op hulp wachten. Hij had alleen door openbaring kunnen leren hoe Hij ons te hulp kan komen. Maar Hij koos ervoor om dat uit persoonlijke ervaring te leren. Hier is de beschrijving van uit Alma. En Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan. En wel, opdat het woord wordt vervuld dat men dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op zich zal nemen. En Hij zal de dood op zich nemen, opdat Hij de banden des doods mogen verbreken die zijn volk binden. En Hij zal hun krankheden op zich nemen, zodat het aardse lichaam zijn hart van barmhartigheid mogen worden vervuld, opdat Hij volgens het aardse lichaam zal kunnen weten hoe zijn volk hulp te verlenen volgens hun krankheden. Nu weet de Geest alle dingen, niettemin leidt de Zoon naar het vlees om de zonden van zijn volk op zich te nemen, om hun overtredingen uit te wissen, volgens zijn macht ter bevrijding. En nu, zie, dit is het getuigenis dat in mij is. Zelfs als u weet dat de Heer u lief heeft en u in uw beproevingen te hulp kan komen, dan toch heeft u de moed en kracht nodig om te volharden. De profeet Joseph Smith riep in een kerker gekweld uit: O God, waar zijt gij? En waar is de tent die uw schuilplaats bedekt? Hoe lang zult gij uw hand weerhouden? En uw oog, ja, uw reine oog, vanuit de eeuwige hemelen het onrecht aanschouwen dat uw volk en uw dienstknechten wordt aangedaan, en zal uw oor doordrongen worden met hun kreten. Het antwoord van de Heer heeft mij geholpen en kan ons allen moed schenken in donkere tijden. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. Uw vrienden staan u bij. En zij zullen u wederom begroeten, met een warm hart en vriendschappelijke handen. Gij zijt nog niet zoals Job. Uw vrienden beschrijden u niet. Nog beschuldigen zij u van overtreding, zoals Jobs vrienden dat deden. Ik heb geloof en moed geboren zien worden uit een getuigenis dat het waar is dat we worden voorbereid op het eeuwige leven. De Heer zal zijn getrouwe dienstknechten redden. En de discipel die een beproeving verwelkomt als middel tot groei en zich zo te kwalificeren voor het eeuwige leven, kan desondanks gemoedsrust hebben. Ik sprak onlangs met een jonge vader die zijn baan verloor door de heersende economische crisis. Hij weet dat honderdduizenden mensen met precies dezelfde kwaliteiten wanhopig op zoek zijn naar werk om hun gezin te onderhouden. Hij straalde zo'n vertrouwen uit dat ik hem vroeg wat hij had gedaan om er zo zeker van te zijn dat hij weer werk zou vinden. Hij zei dat hij zijn leven onder de loep had genomen om er zeker van te zijn dat hij al het mogelijk had gedaan om de hulp van de Heer waardig te zijn. Het was duidelijk dat zijn noden en zijn geloof in Jezus Christus hem leerden gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, als dat moeilijk is. Hij zei dat hem dat duidelijk was geworden toen hij en zijn vrouw in het boek Alma lazen, waar de Heer een volk had voorbereid op het evangelie door ze tegenspoed te geven. U herinnert zich vast wel het moment dat Alma zich tot leider van de menigte wendde en tegen hen zei dat zij wegens hun armoede waren vervolgd en verworpen. En nu toen Alma dit hoorde, wendde hij zich om met zijn gelaat naar hen toe en hij aanschouwde met grote vreugde, want hij zag dat hun benauwingen hen waarlijk hadden verootmoedigd en dat zij gereed waren om het woord te horen. Daarom zei hij niets meer tot de andere menigte, maar hij strekte zijn hand uit en riep hen aan die hij aanschouwde, die waarlijk boetvaardig waren, en zeide tot hen: ik zie dat gij nederig van hart zijt, en gezegend zijt gij, indien dat zo is. Verder lezen we dat er lof is voor wie zich in betere tijden op tegenspoed voorbereiden. Velen van u hadden voor de crisis toesloeg al het geloof om iets te doen om in aanmerking te komen voor de hulp die u nu nodig hebt. Ja, hij gaat allemaal verder. Hij die zich waarlijk verootmoedigt en zich van zijn zonden bekeert en volhardt tot het einde, die zal worden gezegend. Ja, veel meer gezegend dan zij die wegens hun buitengewone armoede ertoe gedrongen worden ootmoedig te zijn. Die jonge man met wie ik sprak had meer gedaan dan voedsel inslaan en geld wegleggen voor de tegenspoed waarvoor de levende profeten hadden gewaarschuwd. Hij had zich in zijn hart verootmoedigd om de hulp van de Heer waardig te zijn die hij in de nabije toekomst nodig zou hebben. Toen ik zijn vrouw op de dag van dat hij zijn baan verloor vroeg of zij zich zorgen maakte, zei ze opgewekt: nee, we komen net bij de bisschop vandaan. We zijn volledige tiendebetalers. Er valt nog niet veel te zeggen, maar ik ben er net als zij van zeker dat het wel goed komt. Ze lieten hun geloof niet ondermijnen door tegenspoed. Het werd beproefd en gesterkt. En het gevoel van vrede dat de Heer belooft, is al te midden van de storm neergedaald. Meer wonderen volgen vast en zeker. De Heer zal met de hulp die Hij iemand biedt, altijd willen sterken en reinigen. Vaak komt hij tot de hulpbehoevende in de vorm van inspiratie om datgene te doen wat juist bijzonder moeilijk is. Een grote beproeving is de dood van man of vrouw. President Hinckley vertelde wel eens hoe zwaar het hem viel dat zijn vrouw Marjorie Hinckley niet meer aan zijn zijde was. De Heer kent de noden van hen die met de dood van een dierbare te maken krijgen. Hij zag de smart van weduwen en wist uit eigen ervaring wat hun noden waren. Terwijl hij aan het kruis hing, vroeg hij een geliefde apostel om te zorgen voor zijn moeder, die weduwe was en nu een zoon ging verliezen. En nu voelt hij de noden van mannen die hun vrouw verliezen en de noden van vrouwen die eenzaam achterblijven. De meeste van ons kennen weduwen die hulp kunnen gebruiken. Wat mij ontroert en leert, is als ik hoor over een oudere weduwe die van plan was op te zoeken, die ertoe geïnspireerd werd een jongere weduwe op te zoeken en haar te troosten. Een weduwe die zelf behoefte had aan troost, ging een andere weduwe troosten. de Heer hielp en zegende twee weduwen door hen te inspireren elkaar moed in te spreken. Zo kwam hij beiden ten hulp. De Heer stuurde op diezelfde manier hulp naar de nederige armen in Alma 34, die open stonden voor de lering en een getuigenis van zijn dienstknecht. Toen zij zich hadden bekeerd en een nieuwe mens waren geworden, waren ze nog steeds arm. Maar hij liet ze voor anderen doen wat zij in alle redelijkheid misschien dachten niet te kunnen en waar zij zelf nog behoefte aan hadden. Zij moesten aan anderen geven waarvan ze misschien hoopten dat hij het aan hen zou geven. Bij monden van zijn dienstknecht gaf de Heer deze arme bekeerlingen een moeilijke taak en een strenge norm. Want indien gij, na al die dingen te hebben gedaan, de behoeftigen en de naakten wegzendt, en niet naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw bezit, indien gij hebt aan hen die noodlijdend zijn. Ik zeg u, indien gij geen van die dingen doet, zie, dan is uw gebed te vergeefs, en baat het u niets, en zijt gij als de huichelaars die het geloof verloochenen. Dat lijkt veel gevraagd van mensen die zelf nog veel nodig hebben. Maar ik ken een jongeman die ertoe werd geïnspireerd om juist datgene te doen al vroeg in zijn huwelijk. Hij en zijn vrouw konden zelf maar net rondkomen, maar hij zag een ander echtpaar dat het nog armer had. Tot verrassing van zijn vrouw hielp hij hen met het weinige dat ze hadden. Hoewel ze nog steeds arm waren, kregen ze wel de beloofde zegen van vrede in hun hart. De zegen en voorspoed kwamen later en meer dan ze ooit hadden kunnen dromen. En dat is dat hij zijn hele leven is blijven doen, hulp bieden aan mensen met noden, wat het ook was. Er is nog een beproeving die ons, als we haar goed doorstaan, zegeningen in dit leven en in het hiernamaals brengt. Ouder worden en lichamelijk achteruitgaan kan zelfs de sterksten zwaar vallen. Een vriend van mij was onze bisschop toen mijn dochters nog thuis woonden. Ze hebben het nog over zijn eenvoudige getuigenis om het kampvuur in de bergen. Hij hield van ze en dat wisten ze. Hij werd ontheven als onze bisschop. Hij was al eerder bisschop geweest, ook in een andere wijk. Ook de mensen uit de wijk waar hij eerder bisschop was, dachten over hem zoals mijn dochters deden. Ik zocht hem van tijd tot tijd thuis op om hem te bedanken en een priesterschapszegen te geven. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Ik weet niet hoeveel kwalen hij wel niet gehad had. Hij moest geopereerd worden, hij leed veel pijn. Elke keer als ik hem bezocht, was ik de getrooste. Ik was altijd degene die er beter van werd. Hij kreeg last van zijn rug en benen en moest een wandelstok gebruiken. En toch was hij altijd in de kerk. Hij zat dicht bij de deur om de mensen die vroeg waren met een glimlach te begroeten. Ik zal nooit mijn verbazing en bewondering vergeten toen ik thuis de voordeur opendeed en hem onze oprit op zag komen lopen. Het was de dag dat de vuilnis wordt opgehaald door de stadsreiniging. Ik had de vuilnisbak 's ochtends buiten gezet en daar kwam hij de heuvel op, met de vuilnisbak achter hem aangesleept. Hij hield zichzelf in balans met zijn wandelstok in zijn andere hand. Hij gaf mij de hulp die ik nodig had, hoewel hij die veel meer nodig had dan ik. En hij deed het met een glimlach, zonder dat het hem gevraagd werd. Ik zocht hem op toen hij medische hulp kreeg van artsen en verpleegsters. Hij lag in het ziekenhuis, had veel pijn, maar bleef opgewekt. Zijn vrouw belde mij om te zeggen dat hij achteruit ging. Mijn zoon en ik gaven hem een priesterschapszegen terwijl hij in bed lag met slangetjes en zakjes aan zijn lichaam. Ik bezegelde de verzalving met de belofte dat hij de tijd en de kracht zou krijgen om alles te doen wat de Heer hier voor hem te doen had, om elke toets te doorstaan. Hij pakte mijn hand vast toen ik op het punt stond om weg te gaan. Ik was verbaasd hoeveel kracht hij nog in zijn hand had en hoe vastberaden hij klonk toen hij zei, ik ga het halen. Ik ging weg met de gedachte dat ik hem spoedig weer zou zien. Maar nog geen dag later ging de telefoon. Hij was naar die heerlijke plek gegaan, waar hij de heiland zal zien, die zijn volmaakte rechter is en die onze volmaakte rechter zal zijn. Toen ik op de begrafenis sprak, moest ik denken aan de woorden van Paulus, toen hij wist dat hij naar de plek zou gaan waar mijn buurman en vriend naartoe is gegaan. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Verricht uw werk ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt het voor mij gereed. De krans der rechtvaardigheid. Welke ten dien dagen de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik vertrouw erop dat mijn buurman zijn beproeving heeft doorstaan en zijn rechter met vreugde in de ogen zal zien. Ik geef hem mijn getuigenis dat God de Vader leeft. Hij heeft voor een ieder van ons een koers uitgestippeld die ons kan polijsten en perfectioneren, zodat we in zijn gezelschap kunnen zijn. Ik getuig dat de heiland leeft. Zijn verzoening maakt onze zuivering mogelijk, doordat wij zijn geboden en onze heilige verbonden naleven. En ik weet uit eigen ervaring dat hij ons de kracht kan geven en zal geven om elke beproeving te doorstaan. President Monson is de profeet des Heren. Hij bezit alle sleutels van het priesterschap. Deze kerk is de ware kerk van Christus, waarin wij met zijn hulp elkaar opbouwen en gezegend worden om de medelijdende mens die hij op ons pad plaatst te hulp te komen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Wij nemen aan het eind van deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie de tijd om na te denken over de raad die we hebben gekregen van profeten, apostelen en andere kerkfunctionarissen. We zijn dankbaar voor de prachtige muziek en bidden dat dat Music and the Spoken Word ons zal blijven opbeuren gedurende deze conferentie. Muziek en het gesproken woord. Wij bidden, Vader, dat wij geïnspireerd mogen worden door het gesprokene. En we zijn zo dankbaar voor het zoenoffer van uw zoon, voor de herstelling van het evangelie, voor het priesterschap en voor de verlossende verordening. Help ons om dat uit te dragen naar alle mensen met wie we in aanraking komen. We bidden u nu om uw zegen over deze aan het eind van deze conferentiebijeenkomst, dat wij verfrist mogen terugkomen 's middags in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 179e Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. De uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van het programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.